Ik weet dat mijn verlosser leeft, sprak Job. Ver in oud-testamentische tijd. Niettemin, die verlosser die leefde. En zo vinden we meer uitspraken in het Oude Testament, of in verband met het Oude Testament, die rechtstreeks ons brengen in het Nieuwe. En die spreken over de zaligheid feitelijk die aan ons geschied is. Want Job zei, ik weet dat mijn verlosser leeft, maar als iemand het recht heeft om dat te zeggen, zijn wij dat natuurlijk. En dan met de verwijzing uiteraard naar de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, die de dood heeft overwonnen, die ons verlost heeft van alle slavernij waarin wij doorheen heel ons leven gevangen waren, zoals dat ongeveer staat in Hebreeën hoofdstuk 2. We vinden wel meer van dit soort eigenaardige uitspraken, zoals we uitspraken vinden over God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, terwijl elders staat, God heeft het evangelie tevoren beloofd en het wordt pas nu gepredikt. Met woorden ongeveer uit Romeinen hoofdstuk 1. Maar zo hebben we nog zo'n prachtige uitspraak in Hebreeën hoofdstuk 11, waar gesproken wordt vanaf vers 24... over Mozes, nou meer specifiek, er werd vanaf vers 23 reeds gesproken over Mozes, maar in vers 24 over het geloof van Mozes. En daar staat dan, Hebreeën 11 vers 24, door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaatheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. En daarna, door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. En door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge, en terwijl de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken, staat er dan laconiek in vers 29, want ik kan nooit een grijns onderdrukken als ik dat lees. Het welk de Egyptenaars ook verzoekende, die dachten, hé, dat kunstje kunnen wij ook, zijn verdronken. Want ja, zij waren niet gelovigen, maar door het geloof wordt men gered, hè? Niet door de omstandigheden of iets dergelijks, maar simpelweg door het geloof. En wat voor de een redding is dan in de praktijk, blijkt in dezelfde praktijk voor anderen de ondergang te zijn. Dat kun je ook navragen bij Noach, en dan gaat het over dezelfde wateren. Dat kun je ook navragen aan Mozes trouwens, want in het betrekkelijke begin van zijn leven, in de eerste 3 maanden zal ik maar zeggen, was het de bedoeling dat alle jongetjes zouden verdronken worden in de Nijl. En hij werd ook geworpen in de Nijl, dat staat er ook, hij werd weggeworpen. Maar ze hadden wel wat bedacht natuurlijk, voor de gelegenheid. En hij werd door de Nijl gered en via de wateren van de Nijl kwam hij terecht aan het hof van de farao. Dan wel, hij kwam weer in het huis van de dochter van farao. Zo was het dan toch maar wel. En de een gaat in de Nijl ten onder en de ander vindt er juist leven door. En later is dat met de Jordaan ook. De bekende doodsjordaan blijkt in alle christelijke liederen de weg juist te zijn ten leven. En zo verder. Er zijn bijbelse beginselen die zich steeds herhalen. En het is natuurlijk zo, omdat al deze beginselen uiteindelijk spreken over de Heer Jezus Christus en over zijn redding, zijn dood en opstanding en zo verder. Nou weet ik niet hoe u dat hebt als u dit schriftgedeelte leest in Hebreeën 11. Maar als ik het lees, denk ik altijd meteen, maar wat hebben ze me dan vroeger op de zondagschool, of waar het maar was, wijsgemaakt eigenlijk over die Mozes. Want hier staat toch, nou ja, iets wat nog net herkenbaar is, maar toch anders dan ik het mij buiten de Bijbel om dan herinner. En zo gaat het zo dikwijls. Men leest de oud-testamentische geschiedenis of oud-testamentische uitspraken en heeft daar zo de eigen gedachten bij, blijkbaar. Eigen gedachten die ingegeven worden door sterk ethisch denken, laat ik het deze keer maar even plechtig zeggen, aan het begin van de bijeenkomst. Maar men leest er zo van die vreemde dingen in dikwijls, terwijl achteraf blijkt dat de Bijbel zelf dezelfde gebeurtenissen dan toch op heel andere wijze ziet en zelfs van een heel andere kant bekijkt. En dat is hier ook het geval, hè? Want wat hier staat lezen we misschien in Exodus niet, Maar soms denk ik, dat moet dan aan ons liggen. Maar er staat hier, door het geloof heeft Mozes groot geworden zijnde. Wat heet, hij was 40 jaar, als de gebeurtenis vermeld wordt in Exodus 2. Heeft Mozes groot geworden zijnde geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En wat mij ooit is voorgehouden als een toch betrekkelijk stiekeme daad van Mozes, waar hij niet lang genoeg over nagedacht had, anders zou hij het niet gedaan hebben, dat wordt hier beschouwd als een daad voortkomende uit geloof en dus wel degelijk uit overleg. En wel overleg op grond van het woord van God, uiteraard, en op grond van de beloften Gods. Dit is een geschiedenis die wij natuurlijk lezen in Exodus hoofdstuk 2. Want daar vinden we in de gauwigheid even verteld over de geboorte van Mozes. Het feit dat hij 3 maanden verborgen werd vervolgens. En daarna in een biezen kistje gezet werd. Wij noemen het een mandje, maar in de Bijbel heet het een kistje vooruit. Niettemin, via de wateren van de Nijl kwam hij in het huis van Farao's dochter. En er staat zelfs van in vers 10 van Exodus 2. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon en ze noemde zijn naam Mozes en zeiden, want ik heb hem uit het water getogen. Maar het woord Mozes of de naam Mozes heeft wel degelijk ook de betekenis van een zoon in het Egyptisch wel te verstaan. Staat hier allemaal niet bij, maar het is wel zo. En zo wordt het ook uitgelegd, hè? De zoon van Farao's dochter. Maar daarna staat er opnieuw, en het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was. En daar sluit dus Hebreeën 11 rechtstreeks bij aan. Hebreeën 11 vers 24, door het geloof heeft Mozes nu groot geworden zijnde. Zie? Daar gaat het dus over. En Hebreeën zegt, toen heeft hij geweigerd zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God, Israël dus, kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En zo verder. En wat lezen we in Exodus 2 wat hij deed? Er staat dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaren verborgen in het zand. Ik weet niet wat mij precies verteld is oorspronkelijk. Maar mij staat een verhaal bij zo van Mozes die had toch niks te doen. Want hij was aan het hof en adel arbeid niet, zoals u weet, hè. En zo kwam hij bij gelegenheid die slaven tegen, die daar aan het werk waren met het strijken der tichelen. Kortom, die waren in de bouw actief. Nou ja, goed, daar interesseerde hij zich dan voor. En daarna kwam hij zachtjes tot ontdekking dat hij van hetzelfde volk was en dat soort dingen meer. En toen hij zag dat iemand kwalijk gehandeld werd, toen dacht Mozes niet na. Hij keek instinctief om zich heen of niemand het zag. En hij sloeg die Egyptenaar dood, hetgeen toch wel een wat erg sterke reactie was. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over, maar het is een heel ander verhaal in elk geval dan de Bijbel zelf erover vertelt. Weliswaar niet in Exodus 2, maar u weet hoe dat is in de Bijbelse geschiedenis. Daar vind je alleen de uiterlijke dingen vermeld. Wat er gebeurde, wat iemand deed enzovoorts. Maar wat je maar zelden vindt in de historische verslagen is waarom men de dingen doet, dat wil zeggen wat men erbij denkt en wat er werkelijk in het hart is van degene die deze dingen doen. Begrijp je me goed? Van David lezen we het een en ander wat hij allemaal deed, maar als je iets wil weten over wat hij erbij dacht, dan moet je niet terecht in de geschiedkundige boeken, maar in de psalmen. Nog net. Nou ja, nog net, daar vind je het in elk geval. En als je wil weten wat Mozes dacht toen hij deze dingen deed, wat werkelijk zijn motivering was, wat werkelijk in zijn hart was, dan kom je niet terecht in Exodus 2, maar in tegendeel, dan kom je terecht in het Nieuwe Testament. In Hebreeën 11 dus, en aan de andere kant ook in Handelingen 7. Want daar wordt verteld waarom Mozes deze dingen deed. En in Hebreeën lazen we zojuist dat we van doen hebben inderdaad met een heel bewuste, gemotiveerde keuze van Mozes, waarbij hij bovendien heel goed wist waar hij mee bezig was. Hij kende zijn roeping in elk geval. Kijk, als ik even terugblader naar Handelingen 7, dan vinden we daar een samenvatting van de oudtestamentische geschiedenis van Israël. Vinden we op meer plaatsen, Handelingen 7 is een hele sterke, een hele aardige is ook die van Paulus in Handelingen 13. En de samenvatting van die geschiedenis daar door de sprekers heeft als functie om de Joden van die dagen, het publiek dus feitelijk, te bepalen bij de geschiedenis van Israël en bij het gedrag van Israël door de eeuwen heen. En de gedachte is simpelweg deze, en ik zeg het maar met de woorden van Hebreeën 1 vers 1, dat God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft, maar dat men in het algemeen nooit naar die profeten heeft willen luisteren. En dat het woord van God weliswaar altijd kwam van den beginnen, maar nou zit ik in Johannes 1, maar de duisternis heeft het zelf niet gegrepen. Met andere woorden, God heeft altijd gesproken, maar altijd was het specifiek het volk Israël, aan wie dat woord gericht werd in de eerste plaats, dat juist dat woord afwees en zelfs de profeten doodde enzovoorts. Waarna de eindconclusie van de samenvatting van de geschiedenis is dat, zo goed als zeker, in de dagen van Stefanus en in de dagen van Paulus, datzelfde Joodse volk of Israël of wat er van over was, precies hetzelfde doet, namelijk opnieuw het woord van God afwijst. Dat is de strekking van de toespraak van Stefanus in Handelingen 7. Het is de strekking van de toespraak van Paulus in Handelingen 13 net zo goed. En het is de strekking van nogal wat uitspraken van de Heer Jezus. Die vatte dan wel niet de geschiedenis samen, maar die zei wel gewoon, als er profeten kwamen, hebben jullie ze gedood. En Jeruzalem, gij die de profeten doodt of stenigt. Kortom, Jeruzalem zal dus ook verwoest worden. Maar het verwijt aan de adres van het Sanhedrin, met name hier in Handelingen 7, is natuurlijk dat ze precies handelen zoals Israël in het verleden, in heel de geschiedenis. Men wil weer de waarheid niet horen. En in dat verband wordt onder andere ook de geschiedenis van Mozes aangehaald. In Handelingen 7 vanaf vers 20. In welke tijd Mozes geboren werd. U weet wel, dat was de tijd dat in Egypte een ander koning opstond die Jozef niet gekend had. En dan weet je, dan gaat het fout. Als je Jozef niet kent, dan... Maar die is te ingewikkeld vanmiddag. Dus die laat ik maar... U weet, Jozef wordt altijd vergeten immers. Deze ook dus. Hè. Een die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, opdat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen. In de Nijl namelijk. Opdat zij niet zouden voortelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon. Dan weet je het meteen, als je iets van de Bijbel kent, weet je nou meteen hoe het zit, hè. Hij was uitnemend schoon. Dat moet het type van Christus zijn. Want we komen nogal wat jongelingen tegen in de Bijbel die zeer schoon waren. Om Jozef vooral niet te vergeten, want dat was er ook zo een. Hè? En David en Absalom, nog eens wat Daniel. Hij was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders. En als hij weggeworpen was, aardig hè. Ze moesten de jonge kinderen wegwerpen, vers 19 en vers 21 over Mozes. En als hij weggeworpen was, hoe staat er niet bij? Men wordt natuurlijk geacht dat te weten. Maar eveneens in de Nijl dus, hè. Tamelijk volgens voorschrift, maar met een truc. En dat was het geloof van de ouders. Want die geloven dat God wat bepaald had. Dat staat ook in Hebreeën 11, maar daar heb ik nou niet over. Hè? Dus 21 verder. Er staat, als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op. En voerde hem voor zichzelf op tot zoon. Zie je wel? De zoon van de dochter van Farao. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. Waar lees je dat in Exodus? Nergens. Nou ja, je moet gewoon goed opletten als je leest. En dat begrijpen dat dat zo is. Als je opgroeit als zoon van de dochter van Farao, dan wordt hij dus onderwezen. In alle en in de hoogste wijsheid der Egyptenaren. En hij was inderdaad machtig in woorden en werken, het resultaat van zijn opleiding. En daarna, op een gezette tijd, want dat staat er, als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam in zijn hart, zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Niet, toen kwam hij ze toevallig tegen en kwam erachter dat het zijn broeders waren of iets dergelijks. En hij ging wandelen omdat hij toch verder niks te doen had, want hij was machtig in woorden en werken en onderwees in alle wijsheid der Egyptenaren. Hij zal best wat te doen gehad hebben, zeker op die leeftijd. Maar hem kwam in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Maar wat is er normaal gesproken in het hart? Volgens de Bijbel. Geloof. Nou, lees maar even mee. Daar staat er. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. U weet wel, hij keek herwaarts en ginswaarts en sloeg die Egyptenaar dood toen hij zag dat er niemand was. En de belangrijkste uitspraak in dit verband vinden we ongetwijfeld hier in vers 25, omdat je er niet omheen kunt. Daar staat, en hij meende, hij rekende, hij was van oordeel. Sterker nog, men zou het zelfs vertalen met, en hij was onderwezen. Zover ik mij herinner, maar ik weet niet zeker, staat hier het woord nomizos, wat men letterlijk zou vertalen met naar de wet. Dat wil zeggen volgens alle regels. En volgens alle verwachting, volgens het gangbare onderwijs. En hij meende, dat wil zeggen, hij was van mening, dat zijn broers zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan, voegt Stefanus eraan toe, met de gedachte, en in onze dagen zou de verlossing komen door die andere, door de echte Mozes, de profeet als Mozes, de Heer Jezus Christus, maar jullie verstaan het ook niet. Maar hij meende dat zijn broers zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Waaruit toch op zijn minst weer volgt dat Mozes van mening was dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Hij hoopte alleen, hij was in de verwachting, dat de Israëlieten dat ook zouden begrijpen. Maar dat hij voor zichzelf wist, is een duidelijke zaak. Dat is een roeping kende, bedoel ik. Dat God wat voor hem geregeld had, dat God hem een loopbaan voorgesteld had die hij zou moeten lopen, kennelijk. Hoe hij dat wist, weet ik ook niet, maar soms denk ik, nou ja, punt 1, hij had natuurlijk redelijk goed kunnen uitrekenen dat binnen die generatie Israël zou moeten verlost worden uit Egypte, want dat is wat de Heer aan Abraham al beloofd had. Weet dan dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land dat het hunne niet is, 400 jaren, weet u wel. Dan kun je dus heel aardig uitrekenen wanneer dat dan ongeveer is. Dat is één ding. Het andere is natuurlijk de eigenaardige geschiedenis, de eigenaardige lot ook wat hem was overkomen, waardoor hij aan het hof van Farao terecht was gekomen. En bovendien was hij onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. Je mag aannemen dat ze daar toch ook een aardige bibliotheek erop nahielden. En zoveel boeken waren er nou ook weer niet, zodat te verwachten valt dat ze op de hoogte waren van wat er allemaal in Genesis geschreven staat. Dat vind ik helemaal zo vreemd niet hoor. Waar nog bij komt dat de kinderen Israëls met de paterfamilias, met Jacob dus aan het hoofd, ongetwijfeld de manuscripten, als je ze zo mag noemen, bij zich gehad hebben in ieder geval van het boek Genesis. Het familiearchief. Ik heb nou geen tijd om dat verder uit te leggen, maar dat is wat het werkelijk was. Geschreven door de voorvaderen, door de familie zelf. En waar in laatste instantie Esau nog aan bij heeft gedragen om het te schrijven enzovoorts. Zijn handtekening staat er bij gelegenheid ook ergens onder. Kortom, ze zullen toch dat minstens meegenomen hebben naar Egypte. Dus de Egyptenaren moeten daarvan op de hoogte geweest zijn. Maar hoe dan ook, de Heer zal het hem wellicht ook zelf aan hemzelf bevestigd hebben. Maar hij wist dat hij dat zou moeten doen. En hij hoopte dat zijn broeders naar het vlees dat ook zouden begrijpen. En als je dat weet, dan is Hebreeën 11 dus niet zo moeilijk meer. Hè? Door het geloof heeft Mozes, groot geworden zijnde, geweigerd zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Hij zei tegen zijn moeder, moeder, daar ga ik dan. Ik ga naar mijn broeders. En jullie bekijken het maar, en moeder zal wel gebedeld hebben enzovoorts. Maar daar zouden ze een film van moeten maken, denk ik wel eens. Maar dan echt zoals het in de Bijbel staat en niet alleen zoals men dat blijkbaar leest in Exodus. Want het was wel wat anders. Hij maakte bewust deze keuze, hij heeft geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. En hij koos om met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Daarna denk ik altijd, nou ja, zo is het met ons ook, want als wij tot geloof komen, kiezen wij, of we dat nou weten of niet, er toch voor om met het volk van God kwalijk gehandeld te worden. Of moeten we meteen Hebreeën 13 weer lezen, maar die tekst kent u langzamerhand uit het hoofd. Dat moet wel, want die noem ik elke 14 dagen hier ongeveer. Hè? Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Maar het aardige is dat we precies hetzelfde lezen over Mozes. Hij maakte precies diezelfde keuze. En keuze op grond van geloof. Geen betekent dat hij op de hoogte geweest is van het woord van God in het algemeen. En meer in het bijzonder het woord van God met betrekking tot zijn eigen leven. Ik ga weer even terug naar Handelingen 7. Want er was toch iets, dat wil ik toch eens een keer opwijzen. Het heeft met het verhaal niet zoveel van doen, maar ik vind het wel leuk om het een keer te zeggen. Er staat namelijk, vers 18, totdat een ander koning opstond die Jozef niet gekend had. Hè? Egypte is vergeten wat het allemaal aan Jozef te danken heeft. Daarna gaat het wat slecht met het volk. Maar we lezen over Mozes, dat hij in Egypte was natuurlijk, en daar ook een belangrijke positie had, en werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren, en was machtig in woorden en werken. Als je nou later je zou afvragen, van waar heeft deze zijn wijsheid, weet je dus het antwoord. Nee, ik heb het nog over Mozes. Van waar heeft Mozes zijn wijsheid, dan weet je waarvan. Hij is onderwezen, maar niet in Israël, maar daarbuiten. In dat land wat in belangrijke mate zijn bestaan dankt aan ene Jozef, die overigens familie was. Die heb je toch, hè? Tot zover. Nou goed, daarna komen we terecht bij degene van wie Mozes volgens de Bijbel zelf een type is, namelijk de profeet als Mozes. En niet toen hij 40 was, maar toen hij 30 jaar oud was, als ik het tenminste goed lees, begon zijn openbare optreden te midden van de kinderen Israëls, of wat er van over was. In elk geval de Joden. En raad is wat. Hij predikte aan de Joden en de Joden vroegen zich af, ja, hij is de zoon van Jozef, die timmerman. Zijn moeder kennen we en zijn broers kennen we en zijn zusters kennen we. Maar hoe kent deze de schriften daar hij ze toch nooit geleerd heeft? En hoe wisten ze dat hij de schriften nooit geleerd had? Wel, ze hadden hem nooit gezien op de zondagschool, denk ik dan. Nee, ik bedoel in het leerhuis, hè? In de synagoge. Blijkbaar, toch of niet? Dat is toch een gewettigde conclusie. En de andere is dat ze het nog anders formuleren en zeggen, van waar heeft deze zijn wijsheid? Dan moet het toch ergens gehaald hebben. En de Heer geeft er een bedekt antwoord op en zegt, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland. Als je dat zo ruim mogelijk oprekt, dan zegt hij dus dat hij overal eer ontvangt, behalve hier onder de Joden. En elders waar ook ter wereld wel. Nou heb ik hem zo ruim mogelijk opgerekt, maar het is niet in strijd met wat hij zei. Hij zei, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn eigen vaderland. Ik struikel meteen over de negatieve vorm van de zin. Maar het betekent, hij is geëerd, maar niet in zijn eigen vaderland, op zijn minst. Zodat de vraag opnieuw is, waar dan wel? En nu is het antwoord gewoon, in het buitenland. En waar Mozes een type is van de Heer Jezus Christus, denk ik dus, maar dat hoef je van mij niet aan te nemen, ik deel je alleen mee hoe ik er tegenaan kijk, denk ik dus dat de Heer Jezus onderwezen is geworden in alle wijsheid der Egyptenaren, dat hij machtig was in woorden en werken, al voordat hij onder de Joden op 30-jarige leeftijd zijn opwachting maakte. Maar waar was hij dan? Nou, ik denk in het land waar ze Jozef vergeten waren. En nou begrijp je toch wat ik bedoel, hè? Onder de 10 stammen van Israël. Dat denk ik echt, ja. Nou goed, heeft er niet zoveel mee te maken, maar als je deze geschiedenissen naast elkaar legt, dan kom je toch, denk ik, tot die conclusie. In elk geval, de wijsheid die de Heer Jezus predikte, was niet Joodse wijsheid. Integendeel. En hoe meer ik in de evangeliën lees, hoe meer ik ook tot die conclusie kom. Dat wil zeggen, hij had er wel wat over te zeggen, maar wat hij zei was in strijd met, volkomen in strijd met wat de Joden zelf dachten over hun eigen geschriften enzovoorts. Zie? Hij was elders onderwezen, op een of andere manier, waar dan ook, en niet in specifiek Joodse en zelfs niet de Israëlitische waarheid, maar een algemene waarheid, universele waarheid, Bijbelse waarheid dus, of beter, goddelijke waarheid, daar gaat het om. Zie? En daarna, na zijn onderwijs, maakte hij zijn opwachting in Israël en raad is wat. Nou ja, daar gaat hetzelfde verhaal op natuurlijk. Hij kwam onder de Joden in de wetenschap dat hij degene was door wiens hand God hen verlossing, of hun verlossing zou geven. Toch? En of hij gemeend heeft dat ze in hem de komende verlosser zouden herkennen, ja, dat weet ik niet zeker. Wel weet ik dat het inderdaad zo ging als hier in Exodus 2 en zoals hier beschreven in Handelingen 7. Men herkende hem niet als zodanig, men beliefde hem niet. Zie? Ging dus net zo goed mis. Kijk, wat kwam de Heer Jezus eigenlijk doen? Wat moest hij doen? Wat was zijn opdracht? Wat was zijn roeping? Wel, we hebben laatst gelezen in het Johannesevangelie, Johannes 20 was het, meen ik, dat hij ter verantwoording geroepen wordt bij Pilatus, want hij wordt beschuldigd van dat hij aspiraties heeft om een troon over te nemen. En de Heer ontkende dat en zei vervolgens, wat zou ik van me zeggen, waar ik voor gekomen ben? Wel, hiertoe ben ik in de wereld gekomen om de waarheid getuigenis te geven, om de waarheid te prediken. Maar het neemt niet weg dat het prediken van die waarheid wel degelijk tot doel had de verzameling van Israël, om niet te zeggen de bekering van Israël, opdat men door geloof in de waarheid zou komen tot hem die de waarheid is, uiteraard. Want in Johannes lezen wij, ik ben in de wereld gekomen opdat ik der waarheid getuigenis zou geven, maar in Jesaja 49, waar ik ook meerdere keren over gesproken heb, wordt gezegd dat de Heer Jezus kwam om Israël te verzamelen. En de vraag, hoe zou hij dat dan doen, is dus al beantwoord inmiddels, namelijk door der waarheid getuigenis te geven. Door het woord van God te prediken, zo zou het volk verzameld worden. Maar staat er daarbij in Jesaja 49, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Israël zou die verlosser niet herkennen. En dat is dus eigenlijk de herhaling van deze geschiedenis van Mozes in belangrijke mate. Hoe dan ook, Mozes wist waartoe hij geroepen was. En het feit dat hij deze Egyptenaar doodsloeg was niet een kwestie van drift of iets dergelijks, maar het was een manier om de aandacht te trekken van zijn broeders en van zijn volk. Zij zouden in hem moeten zien degene die van God gezonden was om hen uit Egypte te redden. Maar zij zagen hem helemaal niet zo, en je krijgt zelfs de indruk dat ze helemaal niet uit de slavernij van Egypte verlost wensten te worden. En die indruk mag je gerust krijgen, omdat het vandaag nog steeds zo is. Degenen die in die slavernij zijn, willen daar gewoonlijk niet uit verlost worden. Want wat deden ze ook alweer in Egypte? Even snel dan, hè? Veel snel. Wat deden ze in Egypte? Tichelen bakken, tichelen strijken. Het woord daarvoor, voor het strijken van die tichelen, wordt elders gewoon vertaald met wit maken. Dat is wat het betekent, wit maken. Labana, we kennen het uit de naam Laban, wit maken. Dat wil zeggen, het bakken van tichelen is inderdaad het zoeken van het oprichten van een eigen gerechtigheid, met dank aan Romeinen hoofdstuk 10 of zo. Ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Zij proberen zichzelf te reinigen. Wat de fariseeën deden voor ze aan tafel gingen, hun handen wassen. En de Heer Jezus kwam met al zijn discipelen binnen, ze gingen zo aan tafel zitten. En toen werd hen gevraagd, waarom was je je handen niet? En toen zei de Heer, nou dat maakt weinig uit of je aan de buitenkant schoon bent, gaat maar om de binnenkant. Jullie wassen wel je handen, maar nou goed, die begrijpt u toch, hè? Dus uiterst provocerend natuurlijk, maar dat zichzelf reinigen, een gedachte die trouwens in christelijke en zeker ook in evangelisering heel populair is, dat wij ons moeten reinigen, die gedachte van zelfreinigen is die van wet, dat is een slavernij die nergens toe leidt. Je moet daarbij altijd denken aan de legende over Pilatus later. Die schijnt zijn leven langs handen hebben staan wassen. Hetgeen redelijk aannemelijk is, omdat het een van de bekende, een van de meest voorkomende dwangneuroses is natuurlijk onder de mensen nu nog steeds. Handen wassen, jazeker wel. Maar het is hetzelfde. Natuurlijk, zuster, ja, het is een neurose, maar niettemin, het geeft uitdrukking aan wat in het hart van de mens is. Hij weet dat hij onrein is en hij zou rein moeten worden. Hij begrijpt alleen niet hoe, of hij wil niet accepteren hoe, en gaat dus zelfs een anders dan wassen. Smetvlees is niks anders dan dat, hoor. Het is maar één manier om eraf te komen. Je hart laten reinigen. Laten reinigen, wel te verstaan. Tot geloof komen. Nou goed. Maar in ieder geval een bakken van stenen, Lebana of hoe men het maar uitspreekt, daar zit het woord ben in, hè? Het woord voor een steen. Maar dan gaat het toch om zelfgemaakte stenen, omdat men de steen die God gemaakt heeft, de rots om zo te zeggen, rotssteen of steenrots, verwerpt. En daarom gaan we zelf steentjes bakken. En dan krijg je precies weer hetzelfde plaatje. Men verwerpt de Heer Jezus Christus, degene door wie men gereinigd zal worden. En in plaats daarvan, probeert men het zelf te doen. Maakt zelf stenen en probeert zelf wit te worden en zo verder. En daarna zeg ik, het is natuurlijk kenmerkend voor het Joodse volk, voor het leven onder de wet. Maar vergis u niet, Israël, heel de Bijbelse geschiedenis door, fungeert ook als illustratie van de wereld of van heel de mensheid. Dus aanschouwelijk onderwijs als het ware. In Israël wordt de mensheid een spiegel voorgehouden, want de mensheid zelf doet precies hetzelfde. De torenbouwer van Babel, laat ons stichelen strijken en één toren bouwen, is heus precies hetzelfde. En de toren van Babel staat dan ook in de Bijbel tegenover de zogeheten Jacobsladder, want dat blijkt een trap van stenen, en geen tichelen overigens, maar van stenen geweest te zijn, volgens taalgebruik in het Oude Testament. Dat is een beeld van Christus dus eigenlijk, hè? Gaat niet om een eigen gerechtigheid, gaat om de gerechtigheid Gods. Waar men aan onderworpen zou zijn volgens de Romeinenbrief. En als men de gerechtigheid Gods zou onderworpen zijn, dan zou men niet blijven tichelen strijken in Egypte, maar dan zou men achter de van God aangewezen verlosser Egypte verlaten. In geloof. Met de natuurlijke gedachte van het kan helemaal niet, maar niettemin in vertrouwen op wat God gesproken heeft aangaande de verlossing die komen zou en zo verder. Dat niet alleen, want hier wordt natuurlijk niet gesproken primair over het geloof van de Israëlieten die uiteindelijk dan, maar dat was 40 jaar later pas weer, die uiteindelijk dan achter Mozes aan Egypte verlieten. Maar hier wordt in de eerste plaats gesproken over het geloof van Mozes waardoor hij deze dingen deed en waardoor hij zijn loopbaan liep. Het zal duidelijk zijn dat dit geloof van Mozes natuurlijk in hoge mate een uitbeelding is van het geloof van de Heer Jezus Christus. Want ook hij heeft geweten welke loopbaan God hem voorgesteld heeft met alle consequenties van dien. En ook de Heer Jezus heeft deze keuze moeten maken om zijn aardse troon te verlaten, althans zijn troonsrechten, maar verder was het bij Mozes natuurlijk ook niet. Troonsrecht op de troon in Egypte, maar ook de Heer Jezus heeft zijn troonsrechten moeten verlaten, die van de troon van David, maar uiteraard die van de troon van Adam over heel de mensheid. Zijn heerlijkheid ook hier op aarde opgegeven, zal ik maar zeggen. Niet alleen zijn hemelse heerlijkheid, maar ook de aardse, waar hij rechten op kon laten gelden. Filippenzen 2 zegt dat trouwens ook expliciet. En hij heeft ervoor gekozen, ook de Heer Jezus heeft ervoor gekozen om kwalijk gehandeld te worden met het volk van God. En dan begrijp je ook de uitdrukking verder in Hebreeën 11, waarvan Mozes gezegd wordt, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben, achtende of rekenende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Je vraagt je af, wat wist Mozes van Christus? En hoezo is de smaadheid van Mozes de smaadheid van Christus? Wel, in ieder geval is dat zo omdat de smaadheid van Mozes een voorafschaduwing is van de smaadheid van Christus. Want zoals Mozes verworpen werd, notabene door zijn eigen volk, zo werd uiteraard ook de Heer Jezus verworpen door zijn eigen volk. En sindsdien is er niks veranderd, dat wil zeggen, het is nog steeds zo. En die smaadheid draagt hij nog steeds. En zoals Mozes moest wachten, in zijn geval 40 jaar, totdat de Heer hem opnieuw riep en zei, en nu is het definitief tijd, nu gaat het gebeuren. U weet wel, via de brandende braambos en hoe het maar heten mag. Zoals Mozes daarop heeft moeten wachten en al die tijd dus min of meer als vluchteling leefde in het buitenland, zo moet ook de Heer Jezus wachten in onze tijd. En leidt hij smaadheid, wordt hij veracht, dan wordt kwalijk van hem gesproken in de wereld. En zelfs wordt hij vervolgd door de wereld, voor zover het mogelijk is. Maar ook de Heer Jezus moet wachten op de tijd waarin zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid definitief zal openbaar worden. En waarin Israël, letterlijk Israël, alsnog zal verlost worden in de toekomst. Het is smaadheid van Christus. Het is bovendien smaadheid van Christus, omdat het een smaadheid is die het resultaat is van geloof. Immers door geloof, namelijk geloof in het woord van God, stelt men zich buiten de legerplaats, met de Bijbelse term. Men stelt zich buiten de wereld, in de zin van de aion, namelijk men onttrekt zich aan de beginselen der wereld en dus aan degene die in beginsel de wereld regeert. De duivel. Kortom, men trekt zich aan heel het denken van de wereld, aan de filosofie van de wereld, aan de ethiek van de wereld, wat het maar wezen mag. Men houdt er dan dus een andere wereld en levensbeschouwing op na en daardoor valt men buiten de boot. Men heet dan een misfit, zo heet dat in het Amerikaans dan vooruit, hè. Onaangepast. En dat is smaadheid dragen. En dat is de oorzaak voor vervolging natuurlijk. Maar het heet smaadheid van Christus, omdat als er één is die dat aan de lijve heeft ondervonden, is het natuurlijk de Heer Jezus Christus. Hij werd verworpen. Voor hem was geen plaats in de herberg, in de legerplaats of wat het maar was. Toch? En over die smaadheid gaat het. Van Mozes staat, hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want waar zag je op? Op de vergelding des loons. Wij vragen ons dan af, wat wist Mozes over vergelding des loons? En het antwoord is uiteraard, nou veel, hij rekende voor de volle 100% op. Dat hij van Gods wegen zou beloond worden in het hiernamaals, ja, of hoe het maar heten mag. Achteraf. Hij wist dat er nog meer zou komen. Hij rekende in ieder geval op de opstanding. En in hoeverre hij daar al deel aan heeft, daar zullen we het nou maar niet over hebben. Want dat maakt het verhaal weer noodloos gecompliceerd. Maar het gaat hier in Hebreeën natuurlijk om het beginsel dat dit leven uit geloof weliswaar smaadheid meebrengt in de wereld. Maar dat het wel degelijk beloond zal worden van Gods wegen definitief. En alle schatten in deze wereld wegen daar nou eenmaal niet tegenop. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dat is de handicap die wij hebben. Maar neem niet weg dat we ons wel kunnen voorstellen dat het woord van God dat zegt, want dat lezen we toch regelmatig. Dan moet dat zo zijn. Ik vind altijd een dilemma. Wij worden geacht te verlangen naar de hemel en het is toch redelijk moeilijk als we het hier nog goed hebben. Bovendien van de hemel, ja, wat weten we er eigenlijk van? Of wat weten we ervan dat het voor ons aantrekkelijk maakt? Dat is moeilijk, maar zo is dat toch, of niet? Maar waar het om gaat is dat wij weliswaar, net als Abraham, niet weten waar wij komen zullen, ook al zouden wij de naam van het land kennen, de hemel, maakt verder niet uit, wij weten niet waar wij terecht zullen komen. Maar wij, net als Abraham, vertrouwen wij natuurlijk op het woord Gods, op de belofte Gods, en zijn dus, zoals Hebreeën 11 het zegt, hier vreemdelingen en bijwoners. En wij zoeken één vaderland. We zijn onderweg naar een beter vaderland, want zo heet dat. Begrijp u? Daar gaat het allemaal over hier. En wat wij dus hier van Mozes vermeld vinden, is inderdaad dat hij wist welke loopbaan hij te lopen had. En hij wist dat God een plan met hem had. En hij trok er de consequenties uit. En dat is leven uit geloof. Je kunt ook vaststellen dat het oude beginsel, wat aan Abraham geïllustreerd wordt, dat men als gelovige zou gaan uit het land, uit de maagschap en uit vaders huis enzovoorts, dat dat in zekere zin ook hier voor Mozes opgaat. In ieder geval, wat hij had, moest hij verlaten. En hoe dat zou lopen, dat wist hij misschien niet. In ieder geval, voor zover hij gedacht heeft onderweg te zijn naar Canaan, wel onderweg naar Canaan is hij geweest de rest van zijn leven. Hij is er nooit aangekomen. Toch laatstelijk is hij daar gezien, denk ik altijd. Hè? Waar het maar was, op de berg der verheerlijking met de Heer. Hoe dan ook, Mozes moet die dingen geweten hebben. Mozes was type van Christus en ik houd het erop dat hij dat ook heel goed wist. Dat kan ook moeilijk anders, want in waar het maar was, Deuteronomium 18 geloof ik, wordt tot Mozes gezegd, en Mozes zegt het weer door aan het volk, dat God zou zenden een profeet als Mozes, een profeet gelijk mij. Uit uw broederen zal God zenden en naar die profeet zal men horen. Dus ook wat we trouwens lezen in Handelingen 7 vers 37. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft. De Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen. En dus wist Mozes dat hij een beeld was, een type was van die later te verschijnen profeten. Dus van de Messias. En niet alleen in Handelingen 7 wordt het gezegd. Maar het is ook Petrus in Handelingen 3 die dat zegt, dacht ik. waar Petrus spreekt over de Heer Jezus Christus, die nu weliswaar ontvangen wordt in de hemel, maar die in de toekomst alsnog zal verschijnen om te komen tot wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft. Vers 21. En dan vers 22, want Mozes heeft tot de Vader gezegd, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En voor alle duidelijkheid, de term alles wat hij tot u spreken zal betekent eigenlijk, hij zal alles tot u spreken en gij zult hem horen. Die zal u alle dingen verkondigen. En zo werd het ook uiteindelijk begrepen door de Samaritaanse vrouw. En terecht, en het leidde ertoe dat ze inderdaad in de Heer Jezus de Messias herkende. Omdat hij alle dingen verkondigde. Dat is de tegenstelling tussen Christus, de Heer Jezus Christus en Mozes. Van Mozes lezen wij dat hij niet alles verkondigde. Hij zei, er zijn nou eenmaal verborgen dingen die zijn voor de Heer onze God. Maar hij kende ze wel. Weet u nog, toen Mozes de tabernakel moest inrichten, toen werd er tot hem gezegd, aangehaald in Hebreeën 8, ziet dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Ik zeg altijd, wat Mozes gezien heeft, en later Elia en nog veel later, in elk geval de apostel Paulus, was nieuwtestamentische waarheid. De waarheid omtrent het nieuwe verbond, omtrent de verlossing, omtrent eeuwig leven, omtrent de opstanding van Christus en zo verder. Want daar getuigt de tabernakel inderdaad van. Van nieuwtestamentische en zelfs meer specifiek gemeentelijke waarheid. Mozes heeft die dingen gezien. Mozes mocht ze alleen niet verkondigen. Hij moest er alleen uitdrukking aan geven, gestalte aangeven. Maar in essentie, het wezen ervan, mocht hij niet verkondigen. Het was later de apostel Paulus die dezelfde dingen zag. En Paulus kreeg zelfs de opdracht mee om die dingen te verkondigen. En die beklaagt zich vervolgens bij de Korintiërs en zegt, dan moet ik die dingen verkondigen nadat ik ze gezien heb en jullie willen er niet eens naar luisteren. Het is mij niet geoorloofd tot u te spreken enzovoorts. Daar gaat het over, hè? Want wat in oud-testamentische tijd verborgen was, werd in nieuw-testamentische tijd geopenbaard. Maar ik bedoel maar te zeggen dat Mozes heel goed begrepen heeft welke functie hij vervulde. En in het bijzonder heeft hij begrepen dat hij een type was van de profeet als Mozes, van de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond dus. En dat de smaadheid die hij droeg dus inderdaad eigenlijk was de smaadheid van Christus. En dus Mozes verdween naar het buitenland en moest vluchten. Of moest vluchten, maar in ieder geval, onder Israël viel niks te beginnen. Dat volk viel niet te verlossen. Zij wilden niet verlost worden. Of zoals Jesaja 49 het zei, Israël zal zich niet verzamelen laten. Dat was onder Mozes al zo. En Mozes verdween naar het buitenland. Naar Midian. Alwaar hij twee zonen kreeg. Exodus 18. Twee zonen, Gersom en Eliezer. Waar zouden die nou een beeld van zijn? U weet wel, hè? Als je de twee bij elkaar hebt, dan weet je waar ze een beeld van zijn. Hè? Van het eerst geboorterecht in het algemeen en van de gemeente dus in het bijzonder. Want Gerson wordt vertaald met vreemdeling. Staat er ook bij, ik neem de tijd gewoon niet om het op te zoeken, maar het staat erbij. Ik dacht Exodus 18, dat het erbij stond. Gerson, want vreemdeling betekent dat. En daarna Eliezer, want God is mij tot hulp geweest. In de tijd dat ik vreemdeling was. Maar de aardigheid is dat beide namen volledig op de gemeente van toepassing zijn. Hè? Wij zijn vreemdelingen hier. Vreemdelingen en bijwoners in afwachting van de rest van het plan Gods en de vervulling daarvan. En terwijl wij hier als vreemdelingen verkeren is God ons tot hulp, Eliezer. Nog afgezien van dat Eliezer hetzelfde is als Eleazar en dus als Lazarus en dus spreekt over het hoge priesterlijke werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Van hem die onze hulp is, toch? Nou ja, en wat ik natuurlijk ook niet mag overslaan, is de uitspraak in Exodus hoofdstuk 2, vers 11. Mozes koos dus op grond van zijn geloof. En hij ging uit tot zijn broederen, vers 11, en bezag hun lasten. En daarna zei hij, kom allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat begrijp u toch wat ik nu zeg? Al lijkt het op wartaal, maar om die lasten gaat het uiteraard. Lasten van de slavernij, van de wet, waar de Heer Jezus op zinspeelt. Neem mijn juk op u. Want zo was het natuurlijk toch. Men is of in slavernij in Egypte, of men volgt Mozes in gehoorzaamheid dwars door de woestijn. Het is één van twee, maar dan kan je toch beter Mozes hebben, lijkt mij. Hij bezag hun lasten en zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. En vooral dat laatste, verborg hem in het zand, wekte de indruk alsof de man stiekem deed. Maar het is in ieder geval niet bijbels. In de eerste plaats, verborg hem in het zand betekent niet zoveel. Verbergen namelijk is gewoon hetzelfde als begraven. Heel de Bijbel door, tot ver in het Nieuwe Testament. Dan kun je talenten en ponden kun je die ook begraven, weet u wel. Verbergen in het zand, bedekken, zand erover, heet zoiets. Dus hij begroef hem, dat deed hij dus inderdaad netjes. Daar is niks mee mis. Bovendien, u weet toch wie die Egyptenaar is? Uiteindelijk. Nee, typologisch bedoel ik. De Egyptenaar, zoek het maar eens op in een concordantie. De Egyptenaar is gewoon de duivel. De vorst over Egypte, die uit de afgrond, uit de diepten van de wateren van de Nijl, zal ik maar zeggen. De god dezer eeuw, de duivel zelf, die eigenlijk in de afgrond thuis hoort, maar die op een of andere wijze toch de wereld regeert. Dat is de Egyptenaar in de Bijbel. En waar gaat hij naartoe? Naar die afgrond, hij wordt dus weer begraven, zand erover. En dat hebben ze daar genoeg voor handen, denk ik altijd. Nou goed. Maar de uitdrukking dat hij om zich heen keek en hij zag dat er niemand was, heeft met stiekem gedoe helemaal niks van doen. En dat kan ik u aantonen. Dat heb ik al aangetoond trouwens. Want het was juist een openbare gebeurtenis, omdat hij hoopte dat men daardoor zou denken, hé, dit is wellicht de verlosser die God gezonden heeft. Er was niks geheimzinnigs aan. Integendeel. Dat blijkt niet alleen uit Handelingen 7, maar er staat ook zwart op wit over de Heer Jezus Christus. In elk geval in Jesaja 59. Jesaja 59 staat boven ondergang der goddelozen. Dat zal wel zo zijn, maar wat we vinden in Jesaja 59 is een beschrijving in het algemeen van de natuurlijke mens en meer in het bijzonder van Israël. En dat zo is, weten we heel zeker, omdat Paulus een beschrijving geeft van de natuurlijke mens. In de bloemlezing van Romeinen 3 zeg ik altijd, u weet wel, daar is niemand die goed doet, daar is ook niet tot één toe. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, hun keel is een geopend graf, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, de weg des vredes hebben zij niet gekend. En nogal wat van die uitspraken komen rechtstreeks uit dit hoofdstuk. Vers 7. Hun voeten lopen tot het kwade, zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Vers 8, de weg des vredes kennen zij niet, enzovoorts. En in Romeinen 3 is het natuurlijk hetzelfde als hier in Jesaja 59, een beschrijving van de situatie van de mens levend onder de macht van de zonde, de macht van de wet en de macht van de Egyptenaar, de duivel, de slavernij van deze wereld en wat het maar allemaal wezen mag. Zie. En in dat verband lezen wij ook vers 14, daarom is het recht achterwaarts geweken, maar iets wat recht is, wijkt niet. En als het toch wijkt, is het recht niet meer recht, maar is het met recht onrecht. Het recht is geweken en de gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. De straat is de breedte eigenlijk, hè? Dat is wat het betekent, straat, breedte. In ieder geval in de aardrijkskunde betekent het dat, dus laat me zitten. Maar daar waar de waarheid de ruimte krijgt, daar blijkt hij te struiken, blijkt toch die stand te houden. Want de wereld houdt immers, Romeinen 1 vers 18, de waarheid in ongerechtigheid en onder. Er is geen plaats voor, men acht het inconvenient. Waarheid kan men niet gebruiken, zie. En dus het is er niet. En wat recht is, kan er niet ingaan. Nee, zegt de prediker, dat klopt. Wat er niet is, kan niet geteld worden. Wat er niet is, ja, dat kan je niet meerekenen. En kan er ook niet aan toegevoegd worden. Het is helemaal mis in de wereld, onder de zon. En de mens kan daar niks aan veranderen. Dat is ook wat hier staat. En dus, de waarheid ontbreekt er. en kan niet toegevoegd worden. En wie van een boze wijk stelt zich tot roof. En de Heer zag het. Waarom dat nou ineens halverwege vers 15 is, weet ik ook niet. Maar hier komt de ommekeer in het hoofdstuk. En de Heere, Jehovah namelijk, de Heere zag het, de hele situatie van de wereld, de mensheid. En het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. En in Egypte, een beeld van de wereld, was er geen recht. En was het volk Gods in slavernij, toch? En Mozes zag het. Hij ging speciaal kijken of het wel in orde was. Maar het was niet in orde. En de Heere zag het. En Mozes bezag het. Maar hier staat de Heere zag het. En dan, hij zag dat er niemand was. Vers 16. Het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. En dan vers 16. Terwijl hij zag dat er niemand was. Nou ja, er was wel iemand. Maar niet om te doen wat er gedaan moest worden. Het betekent dus, terwijl hij zag dat er niemand anders was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. En u weet wat het betekende, ontzetten. Dat wil zeggen, hij was ergens gezet. Dat wil zeggen, hij had een positie. En die gaf hij op, dat is ontzetten. U weet wel, een gebouw is ontzet als het van zijn fundamenten afglijdt, om zo te zeggen. Hij ontzette zich, dat wil zeggen, hij nam vervolgens een andere positie in. Of beter, hij gaf zijn positie op. Hij ontzette zich. Dat is wat over de Heer Jezus gezegd wordt. Hij gaf zijn positie op. Die in de hemel, maar ook die op aarde. Men leest opnieuw de bekende woorden van Filippenzen 2. Hij ontzette zich. En Mozes, die deze dingen zag en zag dat er geen ander was. Hij ontzette zich en heeft geweigerd zoon van Farao's dochter genaamd te worden enzovoorts. En hij koos voor het volk Gods en de smaadheid die daarbij hoorde. En zijn positie veranderde radicaal. Zo ontzette hij zich omdat er geen voorbidder was. En via een omweg komen we van voorbidder bij voorspraak in 1 Johannes 3. En via 1 Johannes 3 de voorspraak komen we terecht bij de parakleet, namelijk de trooster. Maar in het Latijn de advocaat. De voorspraak, de trooster. Het is eigenlijk gewoon een woord voor de Messias. Dan wel de middelaar tussen God en de mensen. De middelaar en borg van het nieuwe verbond. Maar er was niemand. Er was niemand die orde op zaken stelde en die het recht voortbracht. Want dat is wat de advocaat, de parakletos, feitelijk zou doen. Christus namelijk. Maar hij zag dat er niemand was. De Heere zelf namelijk, Jehovah, zag dat er niemand was. Hieruit blijkt trouwens dat Jehovah dezelfde is als de Heer Jezus. Maar dat wist u natuurlijk al. Hè? Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht hem zijn arm, zijn grote kracht. Net als Mozes, machtig in woorden en werk enzovoort. Bracht hem zijn rechterarm. Heil aan, of zijn arm bracht heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Dat wil zeggen, de heil werd gebracht op basis van het recht Gods. Dat is heel Romeinen 3 dat daarover spreekt. Over de rechtvaardige en wettige grond voor de zaligheid voor een ieder die gelooft, overigens. Maar goed, zijn gerechtigheid ondersteunde hem, want hij trok gerechtigheid aan als een pantser. En de helm des heils zette hij op zijn hoofd. Zo'n ding hebben wij ook, zoals u weet, hè? Volgens Efeze 6. En ik meen Romeinen, wat was het, 13? Als onderdeel van de geestelijke wapenrusting. En de vervolgens staat er, en de klederen der wraak trok hij aan tot kleding en hij deed de ijver aan als mantel. En toen bracht hij oordeel om het recht Gods voor te brengen. En het aardige is dat het verhaal nog een keer voorbij komt. Moet u even omslaan naar Jesaja 63, want daar vindt u die mantel en zijn gewaad bovendien ook. De klederen der wraak. En de mantel der ijver ging het over. En dan kom ik in Jesaja 63, waar de vraag gesteld wordt. En daar is het in verband met de wederkomst van Christus. Maar daar wordt de vraag gesteld: wie is die man die van Edom komt? Die versierd is in zijn gewaad. Die voorttrekt in zijn grote kracht. En vers 2: waarom zijt gij rood aan uw gewaad? En uw klederen als van een die de wijnpers treedt? Dan heb je het gewaad en die klederen dus weer terug, hè? En dan verder. Hij zegt dan, ik heb de pers alleen getreden, er was niemand van de volk of uit de volken met mij. Zie, er was niemand anders namelijk. En dus deed hij het. Gerechtigheid voortbrengen, verlossing brengen. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid en hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Dan heb je de klederen der wraak uit hoofdstuk 59. En dan vers 5. En ik zag toe en er was niemand die hielp en ik ontzette mij. Er was niemand die mij ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. Ik kan het toch niet missen, het zijn dezelfde woorden in een wat andere volgorde. Het zijn dezelfde woorden en het is dus ook dezelfde gedachte als uit Jesaja 59. En als we van daaruit terugkomen bij Mozes, het zij in Exodus 2, het zij in Handelingen 7, het zij in Hebreeën hoofdstuk 11, dan is toch duidelijk waar het over gaat. Toen hij zag dat er niemand was, dacht die arme Mozes, die zo nederig van hart was, weet u nog wel, en zo zachtmoedig, staat allemaal beschreven in de Bijbel, dat er niemand zo zachtmoedig was als Mozes. Er was geen driftkikker. Kikkers die kwamen er ook. Dat was de plaag van de kikvorsen, maar daar was Mozes niet bij. Hè? Hij was die zachtmoedige man. En die arme man die dacht, ja, kijk, nou ja, dan moet het maar. Want ja, er was ook niemand anders. Dus aan de ene kant, God die hem een loopbaan had voorgesteld, kennelijk. En aan de andere kant, er was ook niemand anders die dat zou doen. En toen Mozes ervoor kwam, dus dan zei hij zoiets als, nou ja, zie hier ben ik. Zie hier ben ik om uw wil te doen. Toch? Nou ja, dat zijn woorden uit wat het was. Ik meen Psalm 40, als ik me zo snel goed herinneren, want het wil wel eens mislopen. Maar in elk geval aangehaald in Hebreeën 10. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En waarschijnlijk heeft hij ook nog gedacht, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar valt toch niks meer aan uit te leggen. Zo was dat toch? Er was geen ander. En we weten het heel zeker, want toen 40 jaar later Mozes opnieuw geroepen werd om alsnog de klus te klaren bij de bekende brandende braambos, want we gaan nou allitereren. Hè? U weet toch wat Mozes toen zei? Heer, u moet mij niet nemen, want ik ben daartoe helemaal niet bekwaam. Is er niet iemand anders? Stuurt u me liever een ander? En toen zei de heer, nee, ik gebruik je toch. Maar ik zal je een mond meegeven. En dat bleek zijn broer te zijn. Maar zo ging het dus toch. En we vinden achteraf bevestigd dat Mozes niet de neiging had om zo voorop te lopen en om dat allemaal uit te voeren enzovoort. Het was niet de ambitieuze man, het was de gelovige man. Die een loopbaan voorgesteld kreeg, die hij inderdaad liep in vertrouwen op het woord Gods. En wat maakt het ons verder uit, denk ik daarna? En dan denk ik, veel. Omdat daarin natuurlijk de situatie van de Heer Jezus geïllustreerd wordt. Die van de nederige, dienstbare mens. De Zoon des Mensen is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen, zei hij. Ik weet van allerlei theologieën, van links tot rechts, wordt gezegd, hij kwam en hij zou een koninkrijk hebben, was de erfgenaam van, en hij bood Israël het koninkrijk aan, en hij presenteerde zich als de koning. Het is allemaal onzin. Hij was in de wereld gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. En hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij was gekomen om de waarheid getuigenis te geven. Hij was gekomen om Israël te verzamelen. Hij was gekomen om te sterven, ja. Hebreeën 2. En om door de dood heen te verlossen al diegenen die aan de slavernij, de dienstbaarheid der verderfenis, aan de slavernij onderworpen waren. Of kortom, in de volheid destijds heeft God zijn zoon gezonden, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, enzovoort. Verlossing uit slavernij, dat is niet heerschappij, maar het is dienstbaarheid. En zo kwam Mozes ook. Zie. En of hij zich in staat achtte om te doen, weet ik niet. Misschien heeft hij ook wel gedacht, het is voor mij te veel eer. Maar niettemin, er was niemand anders. En hetzelfde gold later voor de Heer Jezus, er was niemand anders. En later denk ik aan Samuel, die iemand tot koning moest salven van Israël. En dan kreeg hij hetzelfde verhaal, er was niemand anders. Nou ja, hij zei, is er niemand anders? De eerste gedachte was nee. Oh ja, toch, er is nog één achter de schapen. Maar ja, die kwam niet in aanmerking, maar dat was hem dus, hè. Net als Mozes, achter de schapen in Midian. Maar niettemin, dat was hem. En daar gaat het om. En natuurlijk, deze dingen spreken over de Heer Jezus, dat is waar. Dat geeft ons in de eerste plaats onderwijs aangaande de persoon, het werk, maar ook in het bijzonder het geloof van de Heer Jezus Christus. Maar vergis u niet, in dit hoofdstuk Hebreeën 11 gaat het daar niet primair om. Waar het om gaat in Hebreeën 11 is dat al deze figuren, inclusief Mozes en uiteindelijk inclusief de Heer Jezus Christus, maar dan heet het al hoofdstuk 12 inmiddels, tot voorbeeld gesteld worden van u en mij. Hoe is dat leven uit geloof, is de vraag die eigenlijk aan Paulus gesteld wordt in deze brief. En Paulus zegt, nou, kijk dan maar naar deze oudtestamentische figuren, hoe die geleefd hebben. En hij gaat de geschiedenis langs in chronologische volgorde. En passeert onder andere dan hier Mozes, maar vele anderen, om uiteindelijk uit te komen, maar dan is het al Hebreeën 12 vers 1 en 2, bij de Heer Jezus Christus uiteraard. Voorbeeld van leven uit geloof. En dan wordt samengevat in vers 1 en 2 van Hebreeën 12. Laat ons dan met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Jawel, onder aflegging van alle last en zonde die ons wellicht omringt. Die last en de zonde die ons omringt. En daar is de wet en alle andere vormen van slavernij wel degelijk in besloten natuurlijk. Die zouden we afleggen. Ik weet wel dat men leest alsof het betekent laten we niet meer zondigen en de loopbaan gaan lopen. Maar u en ik weten dat we dat wel willen, maar dat we dat niet kunnen. Niet meer zondigen. Nee, het hele punt is, we zouden die last afleggen en daarmee de zonde. Dat wat ons beheerst hier in deze oude wereld zouden wij bewust opgeven. Daarvoor moeten we eerst weten wat het precies is, dat weet ik wel. Maar niettemin, wij zouden het leren kennen en zouden onze eigen positie leren kennen als onderworpen aan die slavernij en die dwang die nou eenmaal in de wereld geldt. En daarna zouden we bewust van ons afschudden om ons te stellen onder de heerschappij van Christus zelf, onder leiding van de geest. Of gewoon, wij zouden ons onderwerpen aan het woord Gods en ons daardoor laten leiden. Dat is het idee. En dus, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Na zo'n lange tijd en na al die voorbeelden in het Oude Testament. En daarbij zouden we zijn ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. En deze keer is dan niet Mozes, maar Jezus. Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. En van Mozes stond, hij zag op de vergelding des loons. En hij verwachtte grotere schatten dan de schatten van Egypte. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, die zelf het kruis heeft gedragen en schande veracht, maar die niettemin is gezeten aan de rechterhand des troons van God, waar hij opnieuw een positie heeft ontvangen en een betere en een hogere dan aanvankelijk. Daar gaat het maar om. Het is diezelfde Christus die ons dat voorbeeld van geloof heeft nagelaten. Zie, dezelfde Mozes die dat ook gedaan heeft. En het leuke is natuurlijk dat er dan toch nog even bij staat in Hebreeën 11, in vers 27. Waar staat, hield zich vast als ziende de onzienlijke, dat doen wij ook, weet u wel. Want wij hebben altijd goede moed, omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet. 2 Korinthe 4. Maar er staat vervolgens in vers 28 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet zou raken. En zij dus zouden worden tot volk van eerstgeborenen. Omdat ze niet geraakt werden door de verderver der eerstgeborenen. Israël werd daarmee tot zoon gesteld, officieel. Exodus 4. Bij de uittocht uit Egypte. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds die daarbij hoorde. Hij moest een maaltijd aanrichten, beschreven in Exodus hoofdstuk 12. U weet wel, het paaslam in huis nemen, het paaslam slachten, beestierf inderdaad. Maar daarna at men het om bekrachtigd te worden voor de reis die men voor zich had. En daarna gaf het paaslam dus zijn leven aan de kinderen Israëls, om zo te zeggen. Het is gewoon toch een beeld van opstanding, wat voor wijze dan ook. Het wordt trouwens treffend geïllustreerd doordat men de maaltijd ook inderdaad staande at. En zelfs met de lenden omgord. Als dat geen opstanding is, weet ik het niet meer. Gereed om aan de loopbaan te beginnen. En de besprenging des bloeds waar het hier over gaat, was natuurlijk de gebeurtenis waarbij het bloed van het paaslam gestreken werd aan de deur. Naar Hebreeuwse maatstaven is de deur niet de plank in het gat, maar het gat zelf, zeg ik altijd. Hè? Namelijk de deurposten, dus, want anders heb je niet. En dus werd het bloed gestreken aan de deurposten, aan de bovendorpel, opdat men door deze deur zou verlost worden. Maar de deur werd dus een prachtige uitbeelding van de levende Christus. Het leven van het paaslam werd enerzijds overgedragen aan de kinderen Israëls, doordat ze het paaslam aten. Anderzijds werd het leven van het paaslam in de vorm van bloed overgedragen aan deze deur die leidde tot verlossing. Normaal zou er de verderver door binnen zijn gekomen, maar wat de bediening des doods zou zijn, werd een bediening ten leven. En de deur, dat weet u, is gewoon een type van Christus die ook letterlijk zegt, ik ben de deur. Maar zo richtte Mozes een maaltijd aan. En daarna denk ik, kan je ook zeggen, door het geloof heeft de Heer Jezus het avondmaal uitgericht. De besprenging des bloeds gaat niet zo erg, maar daarvan van het bloed zei hij, de beker nemend en zei, dit is het bloed des Nieuwe Testaments, drinkt allen daaruit. Het wordt voor u uitgegoten, in de zin van het wordt aan u aangereikt, omdat het voor ieder bestemd is. Het is min of meer de herhaling van hetzelfde beeld, dat het tegelijkertijd ook een tegenstelling is, dat weet ik wel, maar daar ga ik nu niet op in. Maar het was bij diezelfde maaltijd, de paasmaaltijd, die voor de laatste maal officieel althans gevierd werd door de Heer Jezus en zijn discipelen. En de Heer nam brood en wijn en zegt, neemt eet, neemt en drinkt, want dit is het leven wat ik je geef. En of het nou het lopen van de loopbaan is, of de maaltijd die de Heer ons voorhoudt, het is in alle gevallen gewoon de uitbeelding van het praktische leven van de gelovigen, van de levensweg die hij gaat in de kracht die God hem geeft. Het enige wat er voor nodig is, is uiteraard geloof en de bereidheid om de versmaadheid van Christus te dragen. En het geloof dat die versmaadheid van Christus meerdere rijkdom is, meer waard is dus dan al de schatten van deze wereld, al de schatten van Egypte. En dat Egypte schatten kende en bewaarde in schathuizen, dat is een bekend gegeven. Maar u weet, dat is net zo goed neurotisch. Het verzamelen. Mensen denken van, ze weten namelijk dat ze dit leven kwijtraken. Dat alles van tijdelijke aard is. Dus wat gaan ze doen? Dom als ze zijn. En instinctmatig als men handelt. Schrapen. Kan niet schelen wat. Maar men verzamelt. En ook als het niet belachelijke dingen zijn, dan nog is het dikwijls onzinnig om ze te verzamelen. Maar men doet het. Hamsteren, hè? Maar het maakt niet uit, men raakt het toch kwijt. En Israël maakte pakhuizen in Egypte om al de graan op te slaan, voorraden op te slaan enzovoort. En ik moet er altijd om lachen, want daarna wordt het volk verlost uit de slavernij, komt het in de woestijn, daar zijn helemaal geen voorraadschuren, maar raad eens wat. De Heer geeft ze gewoon te eten elke dag en er is elke dag precies genoeg. Niks te vergaren, niks over te laten tot de andere dag. Dat is een algemeen beginsel wat onder de wet meerdere malen genoemd wordt trouwens. Niks overlaten tot de andere dag, van paaslam wordt het trouwens ook gezegd. Want elke dag heeft genoeg zijn eigen kwaad, zeggen we dan. Maar dat is de cynische variant, hè? Nee, elke dag geeft God wat wij nodig hebben. Dat is het hele idee. En van de maaltijd zei hij, zo dikwijls gij dit doet, doet dat tot mijn gedachtenis. Het zijn zichtbare tekenen van het leven dat de Heer ons geeft. Elke dag. Elke dag opnieuw ontvangen wij uit zijn hand de wetenschap dat wij verlost zijn uit Egypte en dat wij door het geloof en door de trouw van de Heer Jezus niet alleen verlost zijn geworden uit Egypte, maar sindsdien geleid worden dwars door de woestijn, buiten de legerplaats dus, waar we zijn smaadheid dragen, jawel, maar we zijn onderweg naar het beloofde land en we verwachten dus een beter vaderland en wij leven vanuit de overwinning die de Heer ons geeft, dat is waar het om gaat. En er is niemand anders die ons dat kan geven. Er is niemand anders die ons zijn leven kan meedelen. Maar hij deed het. En wij hebben deel gekregen aan de verlossing die in Christus Jezus is. Zullen we hem daarvoor danken? Trouwe hemelse vader, we hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid die ons deel is geworden. Dat u ons verlost hebt uit de slavernij van deze wereld, ontworsteld hebt aan de dienstbaarheid der verderfenis en dienstbaarheid van de wet. Dat u ons verlost hebt van het juk dat geen mens kan dragen feitelijk. En dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid buiten de legerplaats. En dat we onder leiding van de profeet als Mozes, onder leiding van de middelaar van het nieuwe verbond, onderweg mogen zijn naar dat betere vaderland dat wij verwachten. Wij danken u daarom dat we vandaag ook uw woord mochten openen, de vergelijking mochten maken tussen deze oudtestamentische verlossing en de nieuwtestamentische waaraan wij definitief deel hebben gekregen. Wij danken u dan dat we navolgers mogen zijn van deze oudtestamentische geloofshelden, maar meer in het bijzonder nog, dat wij navolgers mogen en kunnen zijn van Christus en daarmee navolgers Gods. En dat wij mogen wandelen uit geloof en mogen zien op de onzienlijke en van verre deze dingen mogen zien en omhelzen, omdat u ze beloofd hebt in uw woord. En wij danken u dat wij dag in dag uit van u ontvangen dat wat wij nodig hebben om dat beloofde land uiteindelijk ook daadwerkelijk te bereiken, ook lichamelijk. We danken u, Vader, dat u voor ons zorgt. Dat u onze hulp bent terwijl wij hier vreemdelingen zijn en bijwoners. Wij danken u dat u ons het leven geschonken hebt eenmaal, maar dat u ook dagelijks ons dit leven geeft, opdat u ons daarnaar uit zouden strekken, opdat we het zouden grijpen, opdat we het zouden leven, ook in de praktijk van alle dag. En uw woord zou erboven stellen, boven alles wat de mens ons wil wijsmaken. Wij danken u dan voor dat woord dat uit uw mond is uitgegaan. Voor dit brood, voor deze wijn, voor dit eeuwige leven dat ons deel geworden is door het geloof en uit het geloof van de Heer Jezus Christus, die wij kennen als onze persoonlijke verlosser, die ons uitleidt en ons brengt naar de eeuwige erfenis. Amen.